Welkom weer bij nieuwe afleveringen van deze podcastserie. Ik heb vandaag weer twee inspirerende gasten. Voordat ik daarheen ga, wil ik jullie natuurlijk vragen om even te abonneren. Druk op het belletje, zodat je weet dat er een nieuwe aflevering is. En laat een duimpje of een paar sterren achter als waardering. Heb je nog vragen of heb je een idee voor de podcast? Laat het vooral achter in de comments. Heren, welkom bij de podcast. Heel erg blij dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Ik wil jullie zelf vragen om voor te stellen. Tom, mag ik bij jou beginnen?
Ja, Tom Middendorp, ik ben oud-commandant der strijdkrachten in Defensie opgegroeid, bijna 40 jaar lang. Maar tegenwoordig meer bekend als de klimaatgeneraal. Dus dat is de switch die ik heb gemaakt. En daarnaast werk ik ook als gezant op Europese Defensiesamenwerking.
Dankjewel. En Gert?
Ja, mijn naam is Gert Veuring. Ik heb lang bij het Openbaar Ministerie gewerkt als officier van justitie. En sinds een 4,5 jaar ongeveer bij de politie. Ik ben waarnemend politiechef van de eenheid Oost-Nederland. Dat is Overijssel en Gelderland. En daarnaast heb ik de landelijke portefeuille milieu.
Dankjewel voor uw introductie. Heren, ik ga jullie meenemen naar de eerste stelling. En die luidt, waarom is het belangrijk om binnen Defensie en politie te verduurzamen? Tom.
Ja, het lijkt heel ver weg van elkaar. Hè? En als je in Defensie je inzet voor veiligheid, denk voor de politie hetzelfde geldt. Dan ben je niet zozeer bezig met klimaatverandering. Ook al vind je dat misschien wel een belangrijk thema, maar het lijkt heel ver weg van je werk te staan. Maar ik heb leiding mogen geven aan meer dan 20 missies over de hele wereld. Tenminste, de Nederlandse bijdrage daaraan. En ik heb steeds meer gezien hoe het klimaat nu al een stempel drukt op onze veiligheid. Hoe het echt mondiaal, geopolitiek gezien, leidt tot meer competitie over schaarste. Ook meer verdringing van bevolkingsgroepen, omdat landen minder bruikbaar worden. En ook tot meer ongelijkheid in de wereld. Dus dat is een belangrijke bron van toekomstige spanningen. Daarnaast heb ik gezien hoe het meer op regionaal niveau, al die fragiele landen die rondom Europa liggen, in Noord-Afrika, Midden-Oosten, maar ook in Zuid-Azië, hoe het daar heel ontwrichtend gaat werken. De Amerikanen noemen het een risk multiplier. Ja. Dat is eigenlijk een soort aanjager van heel veel van de ingrediënten van onveiligheid die al in die landen aanwezig zijn. En dat zien we nu steeds meer gebeuren. Dat heb ik ook in die missies gezien. In Afghanistan was waterschaarste een hele belangrijke factor. En de Taliban gebruikten die schaarste om te bemiddelen in de verdeling van water. En die hadden daarmee een machtsfactor over lokale bevolkingen. En pas toen we dat in de gaten hadden en zelf een alternatief boden daarvoor, toen kregen we meer rust in het gebied. Dus je ziet ook dat die onderliggende drijvende kracht van klimaatverandering ook belangrijk wordt om dat in je analyses van missies en je inzet mee te nemen. Zodat je ook meer de onderliggende oorzaken aanpakt. En de laatste is natuurlijk heel lokaal. Hè? Dat zijn de natuurrampen, de watersnoodrampen, de zeespiegelstijging. Ja. Die natuurlijk ook heel direct in Nederland kunnen ingrijpen. En wat ook eist stelt aan ons crisismanagement. Hè? Hoe gaan wij daar samen mee om als zich dat voordoet? Want je kan het niet allemaal meer uitsluiten. Ja. Dus het zijn verschillende invalshoeken op verschillende niveaus die echt een grote stempel op onze veiligheid gaan drukken. En daarom vind ik klimaatverandering ook een zaak van nationale veiligheid. En dat staat nu ook in onze nationale veiligheidsstrategie. Is klimaatverandering veel meer centraal gesteld als een soort drijvende kracht. Ja.
Hoe kijk jij dan naar, Gert?
Ja, heel herkenbaar. Het is een cruciaal voor ons ook. Wij maken ook vaak een onderscheid tussen die verschillende vlakken. Aan de ene kant zit er een interne kant aan. En we zijn de grootste werkgever van Nederland. Meer dan 65.000 mensen, 14.000 auto's, 800 gebouwen. Ja, daar heb je natuurlijk ook van alles in te doen in verduurzaming. Ja. Dus ons hele wagenpark zou je elektrisch kunnen maken. Bijvoorbeeld zijn we ook mee bezig. Energie kan veel lager dan wat we nu doen in al die gebouwen. Dus daar zit een grote component. Er zit ook een component als het gaat over de arbeidsmarkt, werving en selectie. Er komt een heel andere generatie aan die dit ook veel belangrijker vindt. Ja. Dus ook daar zit een belangrijke kant aan. Maar ook gewoon in ons werk, wat wij dan meer buiten noemen. Zowel openbare orde, als je kijkt naar de grote demonstraties van de laatste tijd. Dan heb je het over Extinction Rebellion, je hebt het over de boeren. Dus heel erg klimaatgerelateerd. Dus daar zitten allerlei kanten aan die ons werk anders en intensief maken. Maar ook als het gaat over de opsporingskant. We hebben steeds meer grote onderzoeken tegen echt grote bedrijven in binnen- en buitenland. Die ook steeds vaker worden aangesproken op hun bijdrage aan de klimaatverandering. Ja. En hun verantwoordelijkheid daarop. En daar zitten ook strafrechtelijke en opsporingskanten aan. Dus dat is meer de, zou je kunnen zeggen, milieucriminaliteit in enge zin. Maar ook als je een breder trekt, is natuurlijk onmiskenbaar en ook voor mij heel herkenbaar. Als het gaat over klimaatvluchtelingen of inderdaad crisismanagement met overstromingen, dat soort dingen. Er is heel veel kanten van ons werk hebben hier rechtstreeks mee te maken.
Ja, want is de politie dan het eerste aanspreekpunt binnen Nederland als het gaat om, ik Ik denk even terug aan Limburg, waar een dam doorbrak. Wordt dan de politie, is dat dan het aanspreekpunt? Of wat is de rol van de politie in zoiets?
Nou, niet per se het eerste. Ik denk dat dat er heel erg van de situatie afhangt. Dus we hebben gelukkig heel veel ketenpartners waarmee we goed kunnen samenwerken. Dus daar heb je natuurlijk ook waterschappen en groene boa's van natuurorganisaties. En omgevingsdiensten, van alles en nog wat. Maar wij zijn natuurlijk wel een 24/7 organisatie. Ja. En een hele grote organisatie. Dus wij zijn vaak wel de eerste ter plaatse. Of we hebben een goed netwerk staan. Of, dus voor al dat soort situaties weet men ons ook te vinden, jazeker.
Ja, ja. En hoe jij hebt jaren, Tom gaf je aan, ik heb in missies in ieder geval aan meegewerkt. Heb je daar verandering in gezien hoe dus klimaat dan effect had op eigen inzet van manschappen? Dat wij anders omgingen met, we gaan nu niet met z'n allen met vliegtuigen of op een andere manier vervoer regelen. Zag je daar een verandering in komen?
Ja, het drukt ook een stempel op je optreden. Als je in Afghanistan optreedt, dan heb je een ander klimaat dan hier. Dat is veel droger en stoffiger. En dat stelt weer andere eisen aan je materieel. En als het extreem heet is, een patrouille kan je geen hele dag op pad sturen. Die heeft heel veel drinken nodig en kan ook niet die fysieke inspanning zo lang leveren. Dus het stelt wel andere eisen. En die eisen moet je ook eigenlijk doorvertalen in de aankoop van je en ook in de ontwikkeling van je toekomstige uitrusting.
Ja.
Zodat je mensen daar beter op equipeert om in dat soort omstandigheden te kunnen opereren. Of het nou in de hurricanes is, of in temperaturen van tegen de 50 graden en heel stoffig en windstormen.
Ja.
En in al die operaties, overal moet je kunnen inzetten. Dan moet je op defensie kunnen vertrouwen. En ik denk dat die eisen nu steeds prominenter meegenomen gaan worden, of in ieder geval moeten worden, in de aanschaf van toekomstig materieel. En ook in de research en development van toekomstige capaciteiten. Maar ik zie vooral ook dat het een stempel drukt op, indirecte stempel drukt op ons werk. In Somalië zag je gewoon hoe mensen in de handen werden gedreven door piraten. Wij gingen achter de piraten aan, maar wat wij vingen waren gewoon arme boertjes en vissertjes die eigenlijk geen keus meer hadden.
Ja.
Ik kom net terug uit Somalië en dat is best wel indrukwekkend om te zien. Mensen zeggen vaak van klimaatverandering, dat verandert toch altijd door de jaren heen, wat zeuren we nou? En dan moeten we ons maar een beetje aanpassen. Maar er is echt een veel drastische verandering aan de gang nu. En in Somalië is natuurlijk een heet land. Die mensen zijn gewend om daarmee om te gaan. Maar ze waren ook gewend dat er ieder jaar een vast regenseizoen is. En dat is sinds 10 jaar gewoon heel abrupt geëindigd.
Ja,
afgelopen 5 jaar waren er 2 regenseizoenen. Dat betekent dus dat je 3 jaar lang droogte hebt, waarin al het vee doodgaat, het land onbruikbaar wordt. En die boeren die trekken allemaal weg. Ik ben in die vluchtelingenkampen geweest en die mensen hebben gewoon eigenlijk nauwelijks meer perspectief. Die trekken naar de steden toe. Die steden, daar kunnen ze ook niet allemaal werk vinden.
Nee.
En dat worden een soort broedplaatsen waar ook criminaliteit in kunnen gaan ronselen. Waar ook het extremisme kan gaan opbloeien vanuit die onvrede. Dus er zijn heel veel uitstralingseffecten die we tot nu toe nog nooit zo daaraan gerelateerd hadden. Maar die nu steeds zichtbaarder worden.
Yeah.
En dus ook een stempel gaan drukken, niet alleen op het werk van Defensie, maar ook indirect op Nederland. Want er staan gewoon grote Nederlandse belangen op het spel. Langs Somalië, tienduizenden schepen komen Rotterdam binnen. Dus onze economie is afhankelijk van de veiligheid in die regio.
Ja.
Als het extremisme daar opbloeit, of de criminaliteit, de georganiseerde criminaliteit, zien we nu in heel veel plekken in Noord-Afrika, dat dat eigenlijk een soort vrijplaatsen worden daarvoor. En dat uit zich ook bij ons op straat. Heel veel wapensmokkel, mensensmokkel, drugsmokkel komt hier op straat terecht. Dus we kunnen onze ogen daar niet voor sluiten. We hebben er belang voor bij dat ook die landen, dat daar wordt gewerkt aan weerbaarheid tegen dit soort invloeden.
Ja, en merk je inderdaad ook wat Tom aangeeft, Gert, op straat, dat je dus veel meer de invloed ziet van mensen die naar Europa trekken omdat...
Ja, tuurlijk. Kijk, ook hier weer heel groot en heel klein. Dus je hebt inderdaad de hele grote geopolitieke ontwikkelingen, maar die hebben absoluut een directe impact op wat er hier gebeurt. We hebben hier ook grote rellen gehad met Eritreërs die als vluchtelingen hier zijn gekomen. En natuurlijk ook voor regimes, maar voor een deel zit daar ook allerlei klimaatissues ook weer achter. We zien allerlei mensenhandelzaken die ook hier weer impact hebben. Inderdaad, Tom zei het al, mensenhandel, wapenhandel heeft allemaal rechtstreeks invloed op hoe wij hier met elkaar leven.
Ja.
En inderdaad ook, en ook weer in het gewoon de binnenkant, gewoon de duurzaamheid van onze eigen spullen en hoe je daar dan mee omgaat. Ook dat is ook gewoon weer een ding wat ook bij ons heel erg speelt. Dus ook gewoon onze eigen kleding, lunchpakketten, et cetera, bij ME-optredens. Daar gaat het ook weer eigenlijk over het heel erg dagelijkse hier en nu in ons optreden. En hoe gaan we daar dan als organisatie mee om? Dus ik herken beide aspecten heel erg.
Ja. Merk je dan, wat zijn nou bijvoorbeeld dan, als je kijkt naar veranderingen in ons klimaat hier in Nederland. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de uitrusting die agenten op straat hebben, of de auto's of voertuigen die ze gebruiken, zie je daar dan in de afgelopen 10 jaar echt een verandering in komen? In dat het dunner moet, omdat we opeens hele warme periodes hebben qua kleding, kan me opeens voorstellen, ik zit me iets te denken.
Ja, daar wordt echt over gesproken. Dus inderdaad, gewoon over kleding in relatie tot warmte, inderdaad. Maar ook over gewoon dat er allerlei PFAS nu in kleding zit. En hoe gaan we daar dan mee om? En dus het kan er ook toe leiden dat we straks kleding krijgen die wellicht net iets minder comfortabel is, maar wel veel duurzamer. Ja. Die discussies worden nu ook echt gevoerd. Nou, ik noemde al even de lunchpakketten. Die zitten nu vaak in allerlei aluminiumtassen. En dat gaat om een enorme afvalberg als het gaat over een grootschalige mee-optreden bij een enorme demonstratie. Dus daar moeten we echt mee aan de slag. En daar zijn we ook al mee aan de slag. Nou, elektrische auto's noemde ik al. Daar zie je ook, ja, denk een paar jaar geleden dat de mensen heel sceptisch over waren. Ja. En inmiddels is iedereen heel enthousiast. Dus je ziet, ze accelereren heel goed. Ze zijn heel stil. Er zijn allerlei voordelen eigenlijk aan te noemen waar die we nu pas zien en die ook op de werkvloer worden gezien. En het valt mij wel op de snelheid waarin dit debat gewoon volwassen kan worden gevoerd en ook constructief wordt gevoerd, is echt, dat is van de laatste jaren heel erg snel gegaan. Dus dat was aan het begin heel sceptisch. En nu zie je eigenlijk dat iedereen zegt, we moeten heel erg snel gaan verduurzamen met z'n allen.
Ja. Dus binnenkort zit hij dan op elektrische fietsen. En,
ja, zeker.
Ja. En hoe zie je dat binnen Defensie? Of heb je dat meegemaakt dat je die ook kleding op aan moest passen? Of,
ja, dat zeker. Je... Dat gebeurde eigenlijk altijd al. Hè? Ja. Want klimaat is gewoon een gegeven. Je werkt in een heet klimaat of je werkt op het Arktisch gebied in een heel koud klimaat. Of in een heel regenachtig klimaat. En in al die klimaten moet je kunnen werken. Alleen de relatie met klimaatverandering werd nooit gelegd. Maar op zich, we hebben allerlei soorten uitrustingspakketten, allerlei soorten kledingpakketten. Daar werken we ook mee samen met de politie. Dus heel veel van die kennis die wij hebben over optreden in koude gebieden of in hele hete gebieden, ja, die kan je dan ook delen met elkaar. En dan kan je elkaar mee helpen. En dat vind ik wel mooi om te zien.
Ja, ja, en kan je een voorbeeld geven van innovaties die de afgelopen paar jaar, wat jullie zeggen, nou, dat is een hockeystick, gaat het omhoog, die innovaties ook en de dingen die de mogelijkheden die er zijn. Maar kan je ze een innovatie noemen, misschien Tom om met jou te beginnen, die Defensie nu inzet of kan gaan inzetten om een beetje te helpen misschien tijdens een missie? Of?
Nou, op klimaatgebied nog niet zo heel veel. Er zijn natuurlijk wel steeds meer vormen van kleding waar ook de civiele sector heel erg mee bezig is. Al die tracking kleding in al die gebieden waar je natuurlijk in kan meeliften in de innovaties. En waar je ook de samenwerking in kan zoeken. Maar daarnaast gelden voor ons natuurlijk specifieke eisen, ook qua bescherming, hè, beschermende kleding, ook qua communicatiemiddelen, alles wat je moet kunnen dragen aan wapens en andere spullen. Dus moet ook, we kijken nu ook veel meer naar een integraal soldaatsysteem, van een soldier modernization system noemen we dat, waarin communicatie, batterijen, alles is geïntegreerd eigenlijk in wat je draagt.
Ja.
Zodat het niet allemaal zo'n soort aanplakding wordt waar je heel veel last van hebt. Maar het moet wel comfortabel blijven. Je moet goed kunnen functioneren, ondanks al die ballast die je bij je hebt. En daar kan technologie ook enorm bij helpen. En je ziet ook dat elektrische fietsen of andere manieren van bagage meenemen, dat zich dat nu ook gaat ontwikkelen.
Yeah.
Waardoor je de mensen zelf wat minder belast met al die ballast en ze zich veel meer op hun kerntaak kunnen focussen.
Yeah. Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat er innovaties zijn, bijvoorbeeld als je naar een warm gebied gaat, als Mali of als Afghanistan, waar we dan geweest zijn, je gaf al een watertekort is, zou je misschien liever op een andere manier water verkrijgen dan dat je het per vliegtuig moet transporteren.
Ja, dat is een hele andere kant van klimaatverandering. Is natuurlijk die, waar jij het ook over had, die verduurzaming. En verduurzaming klinkt vaak heel erg groen-links, hè? Dus dan proef je in de organisatie vaak al wat weerstand. Dus ik vind ook dat we dat anders moeten framen. Je kan eigenlijk die enorme technologische ontwikkeling die nu gaande is op energiegebied en op kleding en op al die andere gebieden, kan je ook gebruiken om jezelf operationeel te versterken.
Ja, zeker.
En je kan het ook gebruiken, zeker bij Defensie, om jezelf meer zelfvoorzienend te maken. Als wij een eenheid naar een missiegebied kunnen sturen die zelf zijn energie kan voorzien, die zelf water kan produceren, die zelf reservedelen kan 3D printen, die de medische ondersteuning meer gerobotiseerd en op afstand kan doen, dan heb je nog maar een hele kleine logistieke ondersteuning nodig. Ja. En logistiek is de grootste kostendrijver van alles wat we doen. Dus het heeft operationeel enorme voordelen als je daarin jezelf gaat ontwikkelen.
Ja.
En dan haal je het een beetje uit die eenzijdige verduurzamingshoek. Maar je slaat twee vliegen in één klap eigenlijk. Je wordt er en beter van en je helpt mee het klimaatprobleem oplossen.
Ik zie je heel hard knikken. Hè.
Ja, nee, ja, ik vind het heel herkenbaar. Dus dat is, maar ook hier, ook heel dichtbij. We hebben net een nieuwe meldkamer in Apeldoorn. Die voor de hele eenheid Oost-Nederland. Ja, die is heel erg volgens de laatste technische mogelijkheden is die ingericht. Dus die hangt helemaal vol met zonnepanelen. En het is ook klimaat of energie heel zuinig. Met waterverbruik heel zuinig. En dan zie je inderdaad ook daar, nou ja, dat begon inderdaad een beetje vanuit het frame van bij geitenwolle sokken gevoel wat mensen daarbij hadden. En nu zie je dat dat de fijnste plek van is om te werken van vindt iedereen. Hè? Dus het is een heel prettig gebouw en inderdaad behoorlijk zelfvoorzienend op energie en op allerlei andere dingen. En dat kan nog veel beter, dit zijn pas eerste stappen. Maar wel stappen die een aantal jaren geleden denk ik nog ondenkbaar waren. En nu vindt iedereen dat heel belangrijk en is het gewoon ook heel dichtbij en heel zichtbaar voor de collega's ook.
Ja. Ja, en daar liggen ook kansen in de samenwerking met gemeentes, hè?
Ja.
Want wij hebben natuurlijk heel veel gebouwen door het hele land heen. We hebben terreinen door het hele land heen. En als je die wil verduurzamen, je gaat dat op je eigen eilandje doen. Of in je eigen gebouwtje doen, is dat vrij duur.
Ja.
Terwijl als je het in samenspel met de omliggende regio kan doen, of met de omliggende gemeentes. Hè, dat jij bijvoorbeeld wat meer ruimte beschikbaar stelt voor energieopslag en conversie. En dat je daar weer wat voor terug kan vragen, dan wordt het veel kostenefficiënter. En samen word je er ook beter van. Ja. Dus dat geeft ook veel meer verankering in de maatschappij. Ik denk daar ook dat wat dat betreft er heel veel kansen liggen voor onze beide organisaties om daarin door te ontwikkelen.
Ja, zeker.
Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen.
Ja.
En ik kan me ook wel voorstellen dat het ook heeft allemaal uiteindelijk met geld te maken. Je moet kunnen investeren, je moet die innovatie kunnen doen, je moet naar een nieuwe locatie misschien kunnen gaan en dat inderdaad helemaal zuinig kunnen maken of milieubewust. Ja. Kijk, vanuit Defensie weten we dat er nu meer budget is voor onder andere natuurlijk innovatie, munitie en andere dingen.
Ja.
Maar wordt dat dan ook besteed, denk je, aan meer groene kazernes en dat soort dingen?
Nou, allereerst moet je denk ik niet zien als een extra kostenpost. Hè? Want ook dat geeft weerstand. Dan hebben mensen zoiets van, ja, dan moet ik meer in zonnepanelen en zo gaan investeren. En dan krijg ik minder tanks of vliegtuigen of weet ik wat voor, hè. Ik denk dat je juist moet zien als een mogelijkheid om dat te versterken. Dus je kan een soort business case maken die het eigenlijk alleen maar voordeliger maakt. Als je door die verduurzaming je hele logistiek kan verkleinen, levert dat ook heel veel geld op. Hè?
Ja.
Dus je moet eigenlijk naar de totale levensduur kijken. En dat geldt ook in die samenwerking met gemeentes. Als je weinig geld hebt, kan je juist in die samenwerking kan je naar oplossingen toe gaan die je zelf niet kan betalen.
Ja.
Dus ik denk dat dat juist heel veel kansen biedt. En gelukkig nu binnen Defensie krijgt het ook wel wat meer prioriteit in de functie. Al onze kazernes zijn gewoon zwaar verouderd. Echt totaal, niet geïsoleerd wil ik niet zeggen, maar slecht geïsoleerd.
Ja.
En dat voldoet totaal niet meer aan de eisen van deze tijd. Hè. Dus dat staat nu een heel groot programma op om die infrastructuur te vernieuwen. En daar kan je dit soort duurzaamheidseisen en mogelijkheden helemaal integraal in meenemen.
Ja. En ziet de politie dat ook zo als een verduurzaming, niet als een kost, maar juist misschien ook als een kans?
Ja, absoluut. En er zijn ook heel veel voorbeelden van natuurlijk. Hè. Dus inderdaad, kosten zitten vaak in de logistiek, maar ook met techniek zijn heel veel dingen ook anders op te lossen. Je zegt natuurlijk ook onder invloed van corona vrees ik nog meer dan onder invloed van klimaatverandering, maar zijn we veel meer digitaal gaan veranderen, vergaderen, veel minder reisbewegingen. Ja, dat scheelt juist heel erg in de kosten. En dat geldt ook voor dingen als zonnepanelen en elektrische auto's. En dan gaan de kosten dat voor de baat uit. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon veel goedkoper allemaal. Dus ik denk inderdaad niet, het zou verkeerd zijn wat mij betreft ook om het als een kostenpost te gaan framen. Want dat is ook niet de realiteit. Ik denk dat uiteindelijk hoeft het niet duurder te zijn.
Nee.
Nou, hetzelfde geldt voor capaciteit, zie je natuurlijk het vaak. Hè. Ik vind vaak bij de politie, veel overheidsorganisaties beginnen gelijk van er is geen geld en er zijn geen mensen.
Ja.
Maar
het
is natuurlijk ook gewoon geen tijd, geen prioriteit. Wat belangrijk is, moet ook gewoon hoger op de agenda.
Ja.
Dat geldt hier ook gewoon voor. Dus natuurlijk hebben we altijd te weinig overal van. Maar dat wat we hebben, dat kun je op verschillende manieren inzetten.
Ja. Ja.
Ik denk dat het geen twijfel leidt dat duurzaamheid en de aanpak van milieucriminaliteit, dat moet gewoon hoger op de agenda.
Ja.
Maar dat pleit er dus wel voor om het niet te veel te framen als een klimaatduurzaamheidsdingetje.
Ja, zeker.
Maar gewoon als een operationele kans.
Ja.
En de elektrische auto's bijvoorbeeld, die kunnen zo'n miljoen kilometer rijden. Die slijten niks, behalve de banden en de remmen.
Ja.
Slijten gewoon helemaal niks. En die kan je ondertussen continu upgraden met communicatie, maar alles wat er omheen zit.
Ja.
Maar je kan er heel lang mee doen en dat verdient zich ook terug.
Zeker.
Je hebt er heel weinig onderhoud aan. Dus in die zin zitten er ook weer heel veel voordelen die zich ook financieel laten vertalen.
Ja, absoluut.
Ja. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het beantwoorden van deze stelling. En dan ga ik jullie meenemen naar de volgende stelling.
Ja, helemaal goed.
Super.